Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestrooikast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Michiel Jurjens.
Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Straks praat ik over het nieuws van de dag, over storm en regen, maar ook extreme hitte. En over AI, want Google en Universal Music willen een einde maken aan dit soort Frankenstein-gevalletjes.
Oh, come on Barbie, let's go party, 'cause I'm in a Barbie world.
Ja. Die twee willen een tool gaan ontwikkelen samen, waarbij artiesten zich beschikbaar kunnen stellen voor dit soort grapjes. Maar ja, dat zou dus wel de business van creatievelingen aan banden kunnen leggen. Ga ik bespreken met mijn panel, bestaande uit Cassen Opdam, die is data engineer bij Hunt & Hackett. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En met Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je koptelefoon aan de praat?
Nee, ik hoor niks, maar... Nee.
Nou, ga ik misschien zo kort even met je meekijken als ik daar tijd voor heb. Want ja, ondertussen beginnen wij ook met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de top van de Amsterdamse politie. Die wil meer slagkracht hebben om criminaliteit rond drugshandel de kop in te drukken. Meldt het Parool. Hoofdcommissaris Frank Pauw, hoofdofficier van justitie René de Beukelaar en burgemeester Femke Halsema vragen om 200 extra specialisten. Die lobby van de politie blijkt al ruim een jaar gaande te zijn. Minister Jessilgus, demissionair minister Jessilgus moet ik zeggen, van Justitie en Veiligheid, heeft het ook al eerder aangehoord en ook formeel afgewezen. De wensenlijst van de hoofdstad is lang. Digitale onderzoekers, infiltranten, crypto-analisten, financiële experts, maar ook apparatuur. Drones, slimme camera's, forensische technologie, afluisterapparatuur. Alles bij elkaar zou het zo'n 27 miljoen euro gaan kosten. Ons breekijzer, de strijd tegen drugscriminaliteit, vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Wat denk jij? Ben je het eens? Is het inzetten van 200 extra specialisten, 27 miljoen, een druppel op een gloeiende plaat? Is de Nederlandse war on drugs misschien zelfs wel vechten tegen de bierkaai? Of ben je het oneens? Denk je dat de vraag van de gemeente Amsterdam de drugscriminelen niet in de koude kleren zal gaan zitten? Of is er misschien iets heel anders nodig om het gewelddadige tij te keren? Laat me weten hoe je erover denkt. Bel 020 468 4x0. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan dat ook via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit halve uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons is veiligheidsdeskundige en oud-militair Rico Brietjal. Meneer Brietjal, goedemorgen.
Goedemorgen.
Om eerst maar even naar u te gaan, het breekijzer. De strijd tegen drugscriminaliteit vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Wat is uw mening over het breekijzer?
Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is inderdaad een druppel op een gloeiende plaat. Als je kijkt naar drugscriminaliteit, is denk ik een mondiaal probleem. De vraag naar drugs is extreem groot. Dus er zullen altijd mensen zijn die in die vraag willen voorzien. Ja, en dan zie je eigenlijk dat de aanpak van met 200 extra agenten is een druppel. Je doet er in ieder geval iets aan, hè. Laat ik dat ook meteen zeggen. Maar het gaat niets opleveren waar de burger effecten van gaat zien.
Gaan we zo uitgebreid over verder praten. Carline, wat is jouw reactie op het breekijzer?
Ja, ik vind absoluut dat er meer nodig is. Kijk, als we iets geleerd hebben, dan is dat die war on drugs op zich gewoon niet werkt. Dus er is een vraag en daarom is er aanbod. En nu is dat de zwarte markt. Dus wat mij betreft moeten we kijken van welke drugs kunnen we nou van de illegaliteit naar de legaliteit helpen. Dan voorkom je ook dat er slechte drugs op de markt komen, waardoor mensen ziek worden of erger. Maar ook bijvoorbeeld de lozingen in de natuur, waar ik me ook wel heel druk over kan maken.
De Brabantse bossen, waar dan allemaal van die blauwe vaten gevonden worden.
Ja, en daar gaat ook wat minder geld om, hè, in die criminele industrie.
Ook die discussie legaliseren, moeten we dat niet gewoon doen? Gaan we het zo over hebben? Eerst, Cas, hoe sta jij erin?
Ja, ik ben het eigenlijk ook wel eens met het breekijzer. Want 200 mensen erbij, ja, de politie wordt eigenlijk alleen maar beter in symptoombestrijding. En ik vind ook gewoon dat we iets meer het gesprek, de publieke gesprek moeten hebben over drugs. Want straks begint Lowlands weer en dan gaat er weer miljoenen aan drugs doorheen waarschijnlijk. En dan denk ik, ja, moeten we niet wat meer bewustwording creëren over drugs en vooral over ecstasy en coke? Want ja, dus voor mij is de afzetmarkt zo groot. En iedereen kent wel iemand die drugs gebruikt. Dus misschien moeten we een keer een gesprek met elkaar aangaan.
En wat zou dan het gesprek zijn? Gaat dat dan over wat is het effect van dat jij dat gebruikt? Wat is dat effect op de wereld? Of moet je überhaupt gebruiken? Of waar zit het gesprek voor jou?
Ik zou zeggen allebei, in de breedste zin van het woord. Want we hebben wel altijd discussies over oh ja, alcohol is harddrugs. En oh ja, wiet moet wel gelegaliseerd worden. Maar dat gesprek hebben we nooit over XC of coke. Mm. Maar ja, dat is toch wel wat dan het grootste probleem veroorzaakt in de criminaliteit. Dus ik zou zeggen, waarom is zoveel drugsgebruik zo normaal?
Ik hoor een paar dingen legaliseren. Ja, waarom doen we het eigenlijk? En waar draag je aan bij? Gaan we het allemaal over hebben? Ik wil ook graag van jou horen. 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Ik begin bij DJ. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben een 40-jarige Amsterdammer. En voor de meeste mensen van mijn leeftijd is wel bekend dat de helft van Amsterdam ongeveer op het weekend op ecstasy of strook op een dansfeestje staat. En in dat licht vind ik het zo naïef dat we allemaal de mond vol hebben van Idoan Taghis die er niet zouden moeten zijn. Ik bedoel, die vraag die hebben we zelf gecreëerd. Dus daar zou ook volgens mij het antwoord moeten liggen.
Duidelijk, dank voor het bellen. Ik ga naar Fred van der Laar. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling.
Gedeeltelijk?
Ja, het is zo, er is een tekort aan personeel. Er worden regelmatig politieagenten ontslagen. En vandaag weer een justitieel medewerker van gevangenis De Peel. En je komt niet aan zoveel personeel. Een ander punt is, 100 man kun je vinden in samenwerking gecertificeerde ICT-bedrijven. 100 man en vrouw kun je vinden in ICT-bedrijven. En die kunnen met name die cryptotelefoons ontcijferen. En zij kunnen een heleboel doen. Je kunt dus een groot gedeelte van je werk uitbesteden. Wel onder toezicht.
Dus inderdaad ook onderdeel van die lobby. Inderdaad, ja, crypto-analisten die berichten kunnen ontsleutelen. Dank voor het bellen. Mo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling dat er meer nodig is dan alleen de experts. Zoals ik al net uitlegde aan Leen. Drugs gebruiken is ook over het algemeen het ontvluchten van dingen in je leven. En als je een slechte standaard van leven hebt en drugs is nou eenmaal goedkoop, ja, dan is dat de manier om toch te ontsnappen eraan. Als wij de standaard omhoog halen van iedereen in Nederland, is er ook minder drang om het te doen, om het zo te zeggen. Tuurlijk, de controles moeten wel goed zijn en alles moet kloppen. Maar ja, als mensen geen zin hebben of niet het nodig hebben om zichzelf in de drugs te storten vanwege de problemen, dan ga je een groot gedeelte ook zelf zo op die manier oplossen, lijkt mij.
Duidelijk, dus iets aan de vraagkant doen. Dank voor het bellen. Je kunt meepraten, 020-468-4x0. Eerst even om een beeld te krijgen van hoe groot dit probleem nou is in Nederland. Meneer Brietjal, ja, aantallen noemen, dat is moeilijk, maar hoeveel drugs komt er nou op een doorsnee donderdag zoals vandaag ons land binnen?
Nou, dat is inderdaad niet te zeggen, want we weten het gewoon niet. Als je gaat kijken naar wat wordt er feitelijk gepakt, dan is dat een decimaal van wat er feitelijk binnenkomt. En daarin kun je dus geen harde cijfers roepen. Schatten kan wel, en dat is gewoon dat er ontiegelijk veel binnenkomt, ook voor doorvoer naar Europa, hè? Dus niet alleen voor het gebruik in Nederland.
Een deel van wat er binnenkomt, dat zal waarschijnlijk een heel klein deel zijn, dat wordt onderschept. Hoe zien we die aantallen ontwikkelen door de laatste jaren heen? Wordt er meer onderschept? Wordt dat minder? Blijft dat gelijk?
Nou, ik denk dat het al grofweg gelijk blijft. Je ziet wel dat dat soms de vangsten aanzienlijk groter zijn. Maar wat mij dat zegt, is dat aan de andere kant daar dan dus ook meer binnenkomt. Het is een gegeven dat criminelen, dat zag je ook voorheen in die traditionele drugsmokkel via vliegtuigen, dat er soms wat mensen werden weggetipt, maar dat er 20, 30 andere de smokkelaars gewoon doorliepen. En dat is een beetje hetzelfde met dit. Hoe groter de vangst is die je pakt, weet je eigenlijk aan de andere kant ook dat er meer is binnengekomen.
We zagen in Rotterdam tot nu toe alleen al dit jaar 105 explosies. Afgelopen nacht was het nog raak, gisteren ook. In Amsterdam gisteren nog 2 explosies. Is dat allemaal drugsgerelateerd geweld, denkt u?
Ik denk een groot deel wel. Omdat uiteindelijk drugs is toch een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Omdat die vraag zo enorm hoog is. De andere kant is dat het soms ook met afpersing te maken heeft van andere zaken. Criminelen die een dispuut uitvechten. Die een stukje markt willen claimen van dingen. Het is niet altijd alleen maar aan drugs te relateren. Maar wel heel vaak.
Ja, ja, ja. En gaat het dan om cocaïnehandel? Of zijn het ook andere drugs?
Nou, je ziet eigenlijk dat er best wel veel verschillende drugsoorten nu samenkomen. Voorheen was er echt een scheiding tussen de cannabis en de softdrugs en de harddrugs. En je ziet dat steeds meer criminaliteit daarin vermengen. Er was vroeger echt een ander type crimineel bezig in de softdrugs dan in de harddrugs. En daar zie je nu dus die samensmelting plaatsvinden.
Ja, 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 dit soort acties, die ontploffingen of granaten die voor de deur van een zaak worden gelegd. Gebeurt het ook dat dit soort acties verijdeld worden of is er eigenlijk niks tegen te doen?
Nou, dus zeker, er wordt echt wel wat verijdeld. En met name op het moment dat je een leverancier weet te pakken van die explosieven. Kijk, de politie die heeft daar echt wel oog voor. Want wat gebeurt er? Je gaat dodelijk geweld naar de woonwijken halen. Hè. Dat is wat we eigenlijk nu zien gebeuren. En dat is het, dan heb je echt te maken met een groot probleem. En daar moet je dan ook alles op inzetten. Dus als je een leverancier pakt, dan zorg je er eigenlijk weer voor dat er misschien voor een aantal weken even een aantal van die aanslagen verijdeld zijn. Maar we weten ook, er stappen weer nieuwe leveranciers op. Dus ook daar is het een behoorlijk gevecht tegen de bierkei.
Dan even naar hoe het binnenkomt. Die drugs, waar komt dat vandaan? Is dat allemaal het typische beeld, de bananen uit Zuid-Amerika?
Nou, er komt heel veel uit. De landen die produceren, dat is veelal in Zuid-Amerika. En dan krijg je nu verschillende routes die het naar bijvoorbeeld de Rotterdamse haven brengen. Antwerpen is natuurlijk ook bekend. Ja, en wat je eigenlijk ziet in zo'n haven, nou, voor degene die er geweest is, die weet waar ik het over heb. Er staan tienduizenden containers. Het is onmogelijk om elke container te controleren met de mankracht die je hebt. Een 100% controle verre dan van dat. Ik denk dat we praten over tussen 2-5% maximaal. En dan heb je echt al een hele drukke dag met de maximale capaciteit aan mensen. Dus je weet eigenlijk dat het niet te doen is. Je moet echt goede intel hebben en goed misschien wel een informatie dat het weggetipt is door andere overheden. Ja, en dan zul je misschien wat succes hebben. Maar de realiteit is dat het gewoon binnenkomt.
Ja, ja, u noemde net de samenwerking die er is tussen Rotterdam en de Antwerpse haven. Ik herinner me minister Jezielkus, toen ze nog niet demissionair minister van Justitie en Veiligheid was, die presenteerde die samenwerking samen met de Antwerpse burgemeester Bart de Wever ook. Dat is nu een tijdje aan de gang. Is het succesvol, die gezamenlijke aanpak?
Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk te zeggen. Kijk, elke gram die van straat wordt gehaald kun je een succes noemen. Maar uiteindelijk ben je de wedstrijd met 10-0 aan het verliezen. En dat is een beetje de uitdaging. Het is zo omvangrijk dat het lijkt alsof een vangst succesvol is, maar de realiteit is dat het helemaal niet is. We houden het eigenlijk in stand. En dat is waar je met alle mankracht, alle middelen die er net genoemd zijn, van drones tot en met de infiltranten, dat ga je gewoon niet realiseren. Want op het moment dat je die lijn oprolt, dan zijn er weer twee nieuwe lijnen die geopend worden.
Ik zie mijn panelleden stevig geknikken hier in de studio. Carline, word je hopeloos als je dit soort dingen hoort?
Nee, ja, ik wist dit wel. En ik word meer hopeloos van het feit dat we eigenlijk in het frame blijven van we moeten repressie ertegen vechten en de kop indrukken. Terwijl daar zoveel geld om gaat, dat ons helemaal niet lukt. En ik zou gewoon heel graag zien dat we serieus gaan onderzoeken van nou, wat kunnen we nou legaal maken? Want als je kijkt naar hoe schadelijk bijvoorbeeld alcohol voor ons is versus MDMA, dan vind ik het heel gek dat we dat gesprek niet eens lijken te kunnen voeren. En dat is wat mij betreft een heel groot probleem in überhaupt uit deze discussie komen.
Mag ik daarop reageren? BNR breekt.
Daar wilde ik het dan maar meteen over gaan hebben. Inderdaad, ja, die discussie, ja, moet je het niet gewoon legaliseren? Meneer Rietjel, ik hoor u zeggen, mag ik daarop reageren? Nou, dat mag zeker. Gaat uw gang.
Ja, want het is interessant, want er zijn wel degelijk wat onderzoeken bekend, met name in de legalisatie van softdrugs, wat natuurlijk nu een aantal testen op gedaan is. En wat je eigenlijk ziet, is bij legalisatie komen normen en regels kijken, en die gaan we met z'n allen dan bepalen. En wat je dan weer terugziet, is dat bijvoorbeeld bij de softdrugs de werkzame stof, in dat geval van THC, die wordt dusdanig ver naar beneden gebracht, dat de huidige softdrugsgebruiker daar helemaal geen interesse in heeft. Dus dan blijft er altijd een zwarte markt waar zwaardere producten verkrijgbaar zijn. Dus
dan het grote probleem? Kijk, als je al de helft van die markt af kan vangen, is het dan... Hè, ik begrijp ook wel, ik ben ook niet naïef, ik begrijp dat we ook naar het buitenland blijven importeren, want we zijn gewoon een heel groot drugsexportland. Maar is het dan erg als we een deel van die markt in ieder geval uit die handen kunnen halen?
Dan kom ik weer terug met van, ben je de wedstrijd dan met 9-0 aan het verliezen of met 10-0? Het is zo marginaal waar we over praten. De drugsproblematiek is zo groot, al tientallen jaren in onze maatschappij mondiaal verweven, dat we met legalisatie zie je eigenlijk dat dat eenzelfde druppel op een gloeiende plaat is. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Hè? Ik bedoel, elk beetje helpt, en je laat toch ook zien wat het moraal is dan wat je als land wil gaan tentoonspreiden. Maar de andere kant is, we moeten geen illusie hebben dat dat het gouden ei is.
Maar er staat wel gewoon onderzoek ook tegenover. Kijk, enerzijds dat, hè, een blootje halen doe je echt wel bij de koffieshop in de basis. Er zullen altijd mensen zijn die het ergens anders komen, maar in de basis bij de koffieshop. Anderzijds ook dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld ecstasy, die gewoon getest is en waarbij je weet wat je koopt. Dus is het een druppel om te groeien in de praat? Nee, het is misschien een emmer, maar het is niet genoeg, maar het is een goed begin.
Een begin is het zeker.
Ik praat met Rico Brichel, veiligheidsdeskundige en oud-militair. Ook met Carline van Breugel, adviseur van de Algemene Onderwijsbond. En met Cas Opdam, data-engineer bij Hunt & Hackett. En we praten over ons breekijzer van vandaag. Dat breekijzer luidt: de strijd tegen drugscriminaliteit vraagt om veel meer dan 200 extra specialisten. Je hebt nog een minuut of zeven om te bellen naar 020-468-4x0. Jeroen, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen Michiel.
Zeg het maar.
Hi, ja, ik pak even de telefoon erbij.
Graag.
Ik ben het eens. Maar ik zie veel meer een scheiding tussen soft en hard. En ik zou graag zien dat marihuana is gewoon een plant, net als tabak. Dus maak dat legaal. Maar heroïne, cocaïne, acid, speed, weet ik veel allemaal wat. Ja, die zijn gemaakt van dezelfde chemische stoffen waarmee je de wc ontstopt. En dat moet verboden worden.
Duidelijk, dank voor het bellen. 020-468-4x0. Ik ga het zo aan meneer Brichal ook voorleggen of daar nog een verschil in te zien is. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Men moet gaan tuinieren. Serieus, met tonieren maak je allemaal oxytocine aan. Dat zijn allemaal van die chemische neurotransmitters. Ook als je met dieren knuffelt, met dieren gaat werken of in de natuur gaat wandelen. Dat klinkt belachelijk, maar wij hebben een samenleving die gewoon totaal los staat van natuurlijke gelukstofjes aanmaken. We hebben zo'n soort kunstmatige samenleving dat we ook met kunstmatige middelen onze hersens en ons lichaam blij willen maken. En ik denk dat we daar meer op een andere maatschappelijke inrichting, dat het heel veel gaat schelen qua drugsgebruik en criminaliteit.
Dank voor het bellen. Meneer Brichal, wat er net gezegd werd door Jeroen, een onderscheid maken tussen aan de ene kant de softdrugs, dus ja, cannabis, en de harddrugs, de heroïne, de cocaïne, de speed aan de andere kant. Kunnen we een deel van dit probleem oplossen door de softdrugs dan toch maar helemaal legaal, af van dat gedoogbeleid waar het via allemaal omwegen gaat? Is dat een goed idee?
Ja, ik vind het sowieso, en dat is een beleid van niks. Want je gaat de voordeur ga je controleren, maar de achterdeur niet. Het wordt die wiet die in de koffieshop landt, die wordt gewoon in een woonwijk geteeld. Dus in die zin denk ik dat daar veel betere structuren voor te vinden zijn dan wat er nu is. Dan ga je een discussie krijgen over wat schadelijk voor je is. Hè. En iedereen snapt echt wel dat harddrugs schadelijker is dan softdrugs in mate. Dan moet je gaan kijken kijken naar tabak. Wat doen we daarmee? Dan moet je gaan kijken naar alcohol. Dan moet je de discussie breder gaan trekken op genotsmiddelen. En ik denk dat het hele beleid van softdrugs, dat is iets wat ik in alle 25 jaar dat ik met in dit werk bezig ben, heb ik nooit begrepen dat we dat op deze manier doen.
Uiteindelijk is het allemaal, dat werd ook al een paar keer genoemd, een vraag-aanbodverhaal. Mensen willen nou eenmaal snuiven en pillen gebruiken. Kas, jij noemde Lowlands net nog. Nou, dat begint over een week. Ik ga er toevallig heen en dan kijk je inderdaad om je heen. En dan is het totaal normaal. Dat wordt gewoon gedaan en er wordt vrijelijk over gepraat. Is er een manier, vraag ik ook even aan mijn panel, aan Kas bijvoorbeeld, die vraag naar drugs in Nederland, kunnen we dat omlaag krijgen op een of andere manier?
Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Want van de andere kant, als je 16 bent, ga je natuurlijk stiekem roken op het schoolplein en daarna stop je weer. En misschien als deze 20 en 30.
Spreek voor jezelf, Kas, maar ja. Okay, ja.
Nee, maar misschien dat de 20 en 30-jarigen die nu naar Lowlands gaan en ecstasy gebruiken, misschien dat die dan, als ze kinderen krijgen of een koophuis hebben, dat ze denken, nou, laten we nu eens even rustig aandoen en het niet meer doen. Daarom denk ik, van hoe ga je nu iemand die in de bloei van zijn leven zit, die wil naar Lowlands, gaat naar pingpong, whatever, gaat drugs gebruiken. Hoe hou je die van hoe hou je dat idee uit zijn hoofd om dat dan niet te doen? Ja, je kan de discussie aangaan van ja, wat is de lange termijn invloed? Bijvoorbeeld roken is dat heel succesvol geweest. Maar ja, met ecstasy, ja, ik doe het niet. Maar als ik het gesprek heb, dan zegt iedereen, ja, maar het is toch gewoon normaal, het is toch leuk, het
iedereen
is duidelijk.
Doet het, ja.
Maar ja, en hoe ga je dan die discussie winnen? Ik bedoel, ja, vind ik een moeilijke vraag.
Ja. De voorganger van Dylan Jessilgus, Vert Grapperhaus, die heeft tijdens zijn ministerschap wel eens gezegd, nou ja, iedereen die op een feestje dan drugs gebruikt of over een week op Lowlands een pilletje slikt, die is eigenlijk mede verantwoordelijk voor liquidaties, explosies, allemaal ellende. Carline, is dat nuttig, dat soort harde taal? Vanuit de politiek?
Ja, ik denk, hè, als minister schrijf je wel echt het probleem met je af. Ik vind het niet heel sterk. Tegelijkertijd denk ik wel dat je bewust moet zijn bij bijvoorbeeld coke, hoeveel mensenleed erachter zit. En dat dat wel iets is waar we het over mogen hebben, wat je eigenlijk aan het begin van het panel ook al zei. We mogen daarbij wel naar onszelf kijken. Ik denk alleen niet dat dat het op gaat lossen. En ik denk wel dat als je een deel legaliseert, dat je kunt voorkomen dat mensen naar zwaardere middelen grijpen. Want als jij in die auto stapt en je komt voor een blootje en je eindigt met coke, is iets heel anders dan dat je legaal alleen coke of alleen een blootje of M krijgt aangeboden bijvoorbeeld.
We praten dus over de lobby vanuit de Amsterdamse politie voor 27 miljoen euro. 200 extra specialisten die dan meer mogelijkheden ook moeten opleveren om informatie te delen. Landelijke en regionale maatregelen die zouden dan beter op elkaar aan kunnen sluiten. Meneer Brietschouw, heeft u daar een beeld van? Hoe die communicatie is tussen verschillende politieeenheden en afdelingen?
Nou, die was altijd belabberd slecht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik volgens mij, wat ik nu terughoor vanuit dat netwerk, is dat het wel steeds beter gaat worden. Dus er wordt beter informatie met elkaar gedeeld, waardoor dingen echt voorkomen worden. En dan praten we over incidentniveau. Hè, dus, maar dat helpt al wel. Hè, net als die mevrouw net zei, het is een begin. Er wordt beter gecommuniceerd, absoluut.
Ja. Dit verzoek waar we het nu over hebben, deze lobby, is eerder dit jaar door inmiddels demissionair Jessilgus van Justitie en Veiligheid formeel afgewezen. Is er een kans dat misschien in de toekomst alsnog deze specialisten dit geld, dat toch los gaat komen? Of denkt u, meneer Brietschouw, dat de politie in Amsterdam zich toch op andere oplossingen moet focussen?
Nou, in alle eerlijkheid denk ik dat dit soort berichtgeving in de media altijd blijven bestaan, die vanuit de politie de wereld in worden gestuurd. De enige reden is om meer druk te zetten op het ministerie om toch geld vrij te maken. Het belang van de burger wordt hiermee gediend. En dat is uiteindelijk ook het doel van de politie, om meer geld naar zich toe te krijgen. En zo'n minister, ja, die zit gewoon met een beperkte pot aan geld en die moet dat verdelen op een bepaalde manier. En daar zijn dan afspraken over gemaakt. Dus de lobby om geld vindt eigenlijk altijd plaats via dit soort berichten.
Ja, nou ja, dat merken we dus vandaag inderdaad. Onder andere door middel van dat stuk in het Parool. Hartelijk dank, Rico Brichal, veiligheidsdeskundige en oud-militair, voor deze helderheid. Het breekijzer, er is veel meer nodig dan 200 specialisten om die drugscriminaliteit aan te pakken. Je kunt stemmen de hele dag, kun je dat blijven doen op Instagram, @BNR Nieuwsradio. Op dit moment zien we dat 84% het eens is met het breekijzer. 16% is het op dit moment oneens. Cas en Carlina, jullie blijven hier in de studio. Zometeen gaan we het hebben over iets heel anders dat, nou ja, misschien ook wel verboden moet worden, maar dat is vooral een geval, een zaak van smaak.
Somewhere over the rainbow, boobies fly.
Ja, Arnold Schwarzenegger, die Somewhere Over the Rainbow aan het zingen is. Of nou ja, hij is het niet echt aan het zingen. Het is natuurlijk AI die ervoor zorgt dat Arnold Schwarzenegger dit ineens aan het zingen is. Universal Music en Google, die willen samen een tool gaan maken waarbij de oorspronkelijke artiesten toch geld voor dit soort misschien wel mixbaksels kunnen vragen. En we gaan het hebben over Virgin Galactic, want straks vertrekt de tweede toeristische ruimtevlucht van Richard Branson. Ziet mijn panel zichzelf binnenkort ook in zo'n commerciële raket zitten? Je hoort het allemaal zo in BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Michiel Jurjens.
Met vandaag in mijn panel Cas Opdam, data-engineer bij Hunt & Hackett, en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. En we praten verder over het nieuws van de dag. Het favoriete small talk onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt. Namelijk het weer. Maar het weer is wel buitengewoon extreem. We ontkomen er niet aan deze zomer. Grote delen van het noordelijk halfrond hebben te maken met uitzonderlijke hitte. Afgelopen juli is de recordboeken ingegaan als de heetste maand ooit. Landen als Italië en Spanje die kampten met temperaturen ruim boven de 40 graden. Dan hadden we bosbranden op Rodos in Portugal en ook op Hawaii, waar inmiddels het dodental van die bosbranden is opgelopen naar 36. Overstromingen die teisteren delen van Slovenië, Zweden en Noorwegen. Gisteren brak een Noorse dam door, wat een kritieke situatie veroorzaakte. Allemaal door de storm Hans daar. En zet je maar vast schrap, waarschuwt ook de World Meteorological Organization, de WMO. Want ook de komende maanden moet je er gewoon rekening mee houden dat het ongekend heet gaat blijven. Cas, als je dit allemaal hoort, maak je je dan zorgen?
Ja, dit is het nieuwe normaal. Sowieso. Wij klagen wel een beetje hier over de regen in Nederland. Van oh, wat is het toch slecht weer. Maar we hebben ook zelf dit jaar al een hittegolf gehad. Dus ja, ik zeg wel eens tegen mijn kleine neefje, dit is de koudste zomer die je tot nu toe gaat krijgen.
Ja, en voor de rest van zijn leven, zeg je dat?
Voor de rest van zijn leven, ja.
Ja, je zou het bijna vergeten inderdaad. In juni hadden we een periode met 35 dagen dat het droog was of zoiets.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Carline, maak jij je zorgen als je dit soort berichten hoort?
Ja.
Denk je ook, ja, we moeten er maar aan wennen.
En nee, ik vind het een heel groot probleem. En ook omdat we eigenlijk weten dat als we broeikasgassen niet verder terugbrengen, dat het alleen nog maar erger gaat worden. En die urgentie, die mist voor mijn gevoel een beetje. Alsof ik vond dat we goed bezig waren op het gebied van nieuwe energie. Maar goed, nu zijn we als kabinet weer demissionair. En dan is het weer de vraag wat er voor terugkomt. En of we dan echt in durven zetten op beleid wat ertoe doet. En waardoor we het verschil kunnen maken. Ja, je ziet daarin ook gewoon dat jongeren best wel worden vergeten. Want het gaat wel over hun toekomst. En mensen denken gewoon, ja, ik zit mijn tijd wel uit.
Ja, ja, dus, en dan hoor je dat in je omgeving ook echt. Het is een onderwerp dat speelt. En
sterker nog, ik hoorde bij een van de bellers hier.
Ja.
Dus we hadden het hier als breekijzer. En het was gewoon een van de bellers die zei, ja, weet je, ik zit mijn tijd wel uit. En toen dacht ik ook van, dat kan toch niet? Ja. Ja.
Je ziet dit ook een beetje in de mentaliteit na COVID. Kijk, tijdens COVID mochten we helemaal niks. En toen zag je ook dat de wereldwijde CO2-uitstoot omlaag ging. Maar nu na COVID, iedereen gaat weer lekker naar een Middellandse Zee-eiland. Gaat weer lekker op vakantie, lekker vliegen. En zeg maar, de mentaliteit is er nog steeds niet.
Het is natuurlijk ook heel moeilijk om, als het kan, het niet te doen. Dus ik denk ook dat het gewoon echt vraagt om overheidsbeleid, Europees, maar ook zeker in ons eigen land.
En wat voor overheidsbeleid dan?
Nou ja, bijvoorbeeld gewoon geen kolencentrales. Period.
Om maar iets,
om maar gewoon één ding te noemen. En gewoon meer hergebruik van producten afdwingen. Producenten verantwoordelijkheid geven in hoe ze hun product ontwikkelen. Modebedrijven die gewoon hele textielstapels hebben. Gewoon keihard aanpakken. Ik vind dat gewoon heel bizar dat dit onder onze ogen gewoon gebeurt.
Ja, maar ik hoor je net zeggen, de urgentie mist. Mensen staat misschien niet zo hoog op de agenda. Maar ja, we hebben het er iedere dag voor, ook over. Ook nu op dit moment in de media en weer. Ja, dan is er toch heel veel urgentie, zou je denken?
Nou, de urgentie is heel groot. Alleen, we handelen er niet naar. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Dus we zijn allemaal van bus, staat in de krant. Maar toch brengen we nog die vakantieganger in beeld die zijn vakantie teniet ziet gaan. Terwijl daar allemaal mensen gewoon dakloos zijn geworden.
Kas, de zweep, erdoor bij kledingbedrijven, vliegtickets 4 keer zo duur maken. Moeten we dat soort dingen nu toch maar echt gaan doen?
Ja, wat mij betreft wel. Je hebt bijvoorbeeld ook het idee om statiegeld op kleding te hebben. Nou, doe dat eens een keer. Ik bedoel, kijk wat dat doet aan de hele stapel aan katoen die elke dag wordt weggegooid. En ook, hoe ga je de financieel mindere mensen helpen? Want dat zag je bijvoorbeeld ook in Londen. Er zijn binnenkort natuurlijk weer verkiezingen daar, of lokaal. En dat ging heel erg over die klimaatzone in Londen. Die wordt groter en dat raakt vooral de wat sociaal-economische lagere klassen. En hoe ga je die ontzorgen van dit klimaatbeleid? Want je wilt niet dat de lasten weer bij de sociaal armen leggen, maar juist bij de mensen die het al goed hebben en die juist veel vliegen of die juist veel CO2-impact hebben op de wereld.
Reisorganisatie TUI voorspelt dat steeds meer toeristen naar noordelijk gelegen landen zoals Nederland zullen trekken, in plaats van Spanje en Italië, waar het heter en heter wordt. Carline, begrijp je dat?
Dat mensen hun vakantieplannen aanpassen aan het weer. Ja. Dat lijkt me wel aannemelijk. Ja,
dus Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk, dat vind je zelf ook minder interessant worden?
Nou, ik ben sowieso wel bewust met vliegen, dat ik dat gewoon zo min mogelijk wil doen. En ik denk dat het mooie zijn als we daar allemaal naar kijken. En niet alleen maar hoe is het weer, maar ook kunnen we er bijvoorbeeld met de trein komen.
Ja. Allemaal toeristen die naar Nederland komen, Kas. Dat kan toch ook een voordeel zijn? Die komen hier geld uitgeven. Het levert weer BTW op. Is toch mooi?
Ja, zeker. Ja. En laten we dat geld dan investeren in groene investeringen. Want er moet wat gedaan worden. De urgentie, Caroline zei het al, het ontbreekt gewoon. En het is alleen maar mooi als wij nog meer geld gaan verdienen. Maar we hebben het geld al, althans relatief gesproken. Laten we dan eens een keer gaan naar handelen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat wij meer toeristen krijgen. Ja, ik bedoel, maar dan liever niet in Amsterdam, maar...
Nee, en... Oké. En liever niet met EasyJet vanuit Londen voor...
Precies.
Daar doen we nu ook iets aan, hè, dat die cruiseschepen hier niet meer komen te liggen. Die zijn echt super vervuilend. Dus je kan ook kijken naar vormen van toerisme. Kijk, stel mensen komen naar Nederland voor toerisme en het is hier minder vervuilend, dan is dat ook weer een bijdrage. Dus je kan eigenlijk op heel veel vlakken kijken naar wat je voor klimaat kunt doen.
Ja. 9 september uit mijn hoofd, dan komt er weer een snelwegblokkade van Extinction Rebellion aan. Maakt dat nog indruk, dat soort protesten?
Absoluut. Het groeit elke keer.
Ja. Ik ga denk ik zelf ook wel heen.
Ja?
Ja, ik bedoel, dit is het enige onderwerp waar je nou nooit iets over hoort van... we hebben nu een wet aangenomen, een grote klimaatwet die dit en dit betekent voor iedereen. Dat is er gewoon nog niet. Er is geen of alle fossiele belastingvoordelen van Shell. Ja, handel daar nou eens naar. Ik bedoel, je kan zelfs met 4 partijen dat besluiten en daar unaniem over eens zijn. Ik bedoel, waar hebben we het daar nog over?
Kas Opdam, data-engineer bij Hunt & Hackett, en Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB. Op 9 september allebei te vinden op de A12 in Den Haag. Oh. Althans, Kas, jij zei dat, maar...
Ja, ik denk dat ik ook ben, ja.
Jij bent er ook bij. Nou, dat wordt een gezellige boel, die 9e september. Een nieuwe single van je favoriete artiest horen terwijl hij of zij is overleden. Iets heel anders. Zogenaamde deepfake liedjes komen steeds vaker voor. Met het gebruik van AI kunnen stemmen van artiesten worden gebruikt om andere of hele nieuwe nummers te maken. Er is een YouTube-kanaal, grote aanrader, dat heet Dare I Ruined It. Heeft tientallen van dit soort liedjes gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Johnny Cash die postuum liedjes van de Spice Girls zingt, maar dan op de melodie van de Folsom Prison Blues. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. Up with my hands, up to play my song. The butterflies fly away. Carline, jij moet... heel hard lachen. Waarom moet je hier zo hard om lachen?
Ja, ik vind het echt heel komisch, ja.
Nou, dan moet je dus op YouTube even gaan kijken naar Dare I Ruin It. Kun je heel lang mee vermaken. Maar er zit ook wel een serieuze kant aan. Want ja, het zou je gebeuren als artiest. Ja, Johnny Cash die kan er niks meer van vinden. Maar er zijn ook artiesten die zien het gebeuren. Drake bijvoorbeeld, die zijn hier helemaal niet blij mee. Volgens de Financial Times overwegen Google en Universal Music nu om samen een tool te maken waarmee artiesten dan hun stemmen beschikbaar stellen met hun toestemming en dan ook tegen betaling, zodat ze er zelf ook een beetje van profiteren. Cas, is dat een goed idee?
Ja, ik denk dat we... Ik ga toch weer even een spreekwoord erin gooien die al benoemd is deze radioshow. Namelijk, het is wel een druppel op de gloeiende plaat.
Ah, ik bedoel, daar is die weer.
Als je kijkt naar het verleden, in de hiphop of bij elektronische muziek, is dat ze veel sampling gebruiken. Dus nemen een stukje of een bepaalde beat uit een bepaald nummer en die recyclen ze in hun eigen liedje. Soms wat anders, soms één op één. Nou, in het begin was dat ook een hele heisa van oh, dat kan helemaal niet, bla bla bla. En er werden ook wel dit soort licentiedeals gesloten. Maar nu, als je gooi je muziekje aan, gooi je iets undergrounds aan en je hoort het nog overal dat wordt gesampled. En ik zie zo'n AI-stem van de bekende artiest een beetje in hetzelfde licht. Ik denk dat wordt gebruikt voor kleine dingetjes in muziek. Misschien voor wat adlibs of whatever. En dan heeft het wel een leuk toegevoegde waarde. En dan, ja, hoe wil je dit ooit gaan reguleren? Hoe wil je dit gaan scannen op het internet dat dit gebeurt? Ja, ik zie vooral een hele een geldhongerige Universal Music die zoveel mogelijk wil reguleren en geld wil pakken op wat ze al doen met streaming of andere zaken.
Ja, Carline, ik zie jou knikken. Moet Universal gewoon niet zo moeilijk doen en dit omarmen juist?
Nou, kijk, ik denk het idee om te kijken naar hoe kun je nou die stemmen beschermen. Want ik denk echt wel dat zingen nog iets anders is dan een beat. Ook omdat je stem gewoon heel persoonlijk is en voelt ook. Ook voor mijzelf overigens, ik zing ook. Maar je daarnaast moet opletten dat dit soort bedrijven het niet ten goede van zichzelf gebruiken. Want je zegt dat zij er heel rijk van worden, dat zij iemands stem kopen. Hoeveel betaal je dan voor zo'n stem? En is er dan ook nog wel vraag naar nieuwe artiesten als ze eenmaal een batch artiesten hebben? Of zijn we dan klaar en stopt het hele beroep te bestaan?
Ik ga je niet vragen om een stukje te zingen, maar ik heb het wel gehoord dat je dat zei. Stel, jij wordt gebeld door Universal. Carline, we willen jouw stem in onze AI-database gooien. En als dat liedje dat dan ontstaat, nou, dat levert $100 op. En wij pakken de helft en 50 gaat naar jou. Zou je dan zeggen, oké, prima, pak mijn stem maar en maak er wat van?
Nee. Ja, je stem is wie je bent. Ik zou die niet op die manier kunnen verkopen. Kijk, en tegelijkertijd gaat dit gebeuren. Het gebeurt al, maar nu kan je er nog iets tegen. Ik denk dat de wet en regelgeving beter moet. En dat we ook pas over een paar jaar kunnen zeggen wat dit echt betekent.
Ja, nou, ik ga toch vragen om een voorspelling. Cas, de top 40 over 10 jaar, zegt de top 40 van 10 augustus 2033. Staat die allemaal vol met muziek die helemaal 100% door computers is gemaakt en waar geen mensen meer aan te pas zijn gekomen?
Nee, ik denk het niet. Je ziet nu al dat mensen heel snel doorhebben of iets nep is of niet. Nou, en als het niet
nu nog wel.
Ja, nee, maar ik bedoel meer van, kijk, je weet gewoon wat de nummers zijn van Drake die gemaakt zijn door Drake of zoiets. En als mensen dan op een gegeven moment een gekke nieuw nummer horen van Drake, ja, ik denk niet dat ze één op één dan geloven, oh, dit is van Drake. Nee, ik denk dat het wel gaat meevallen.
Maar je hebt dus Mozart-kenners die niet herkennen of een arrangement door Mozart zelf is uitgemaakt of door AI.
Ja, daar gaan we al.
Ja, maar dat is hetzelfde als die beat. Zeg maar, dat is, de muziek is iets anders dan een stemgeluid, toch?
Maar, ja, nee, het is wel echt anders, maar het gaat wel al heel ver of zo. Dus ik ben zelf al bang dat het over 5 jaar moeilijk te onderscheiden is.
Nog even, als we het wat breder trekken, de ontwikkeling van die generatieve AI. Carline, is dat nou iets moois bovenal of is het bovenal iets heel engs?
Oh, ja, moeilijke vraag. Ik denk dat het heel ondersteunend aan ons kan zijn. Maar ik denk wel dat we veel actiever moeten zijn in regelgeving hiervoor opstellen. Want anders loopt het helemaal uit de hand.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR breekt.
Carline, jij wilde het hebben over zogenaamde traditional wives, trad wives.
Ja, dat klopt.
Wat is een trad wife?
Nou, een trad wife is eigenlijk een vrouw die zichzelf ziet als huisvrouw, maar ook als ondersteunend aan de man huisvrouw. En het is eigenlijk een rechtsextremistisch gedachtegoed, waar het ervan uitgaat dat vrouwen eigenlijk in die rol moeten blijven bestaan en zijn, zich daarna moeten voegen. Bijvoorbeeld starten ze white baby challenges om zoveel mogelijk witte baby's te maken, roepen ze
white baby challenges.
Ja.
Okay.
Dus daar zit eigenlijk gedachtegoed achter van, hè, de mensen nemen onze wereld over en wij moeten meer witte kinderen met blauwe ogen maken. En daardoor is iets wat onschuldig lijkt. Hè. Ze hebben vaak ook hele leuke jaren 50 kapsels en zo. Zijn heel de dag gaan bakken.
Ja, toch gezellige filmpjes op TikTok. Het is allemaal hartstikke vrolijk.
Ja.
En vrouwen die heel gelukkig zijn met hun leven thuis.
Ja, maakt dat eigenlijk toch iets best wel grimmigs. Ook als je kijkt naar dat. Zij willen dus terug naar die tijd eigenlijk, waarin genderrollen duidelijk waren. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, eigenlijk alle mensen van kleur, maar ook alle mensen die zich ofwel met gender bezighouden, die zich misschien niet helemaal thuis voelen in eigen gender, transgender zijn, non-binair zijn, die hier volledig buiten vallen. En ook überhaupt zijn zij tegen alle woke dingen, zoals de LHBTIQ plus gemeenschap.
Ja, precies, want bij tradwife hoort natuurlijk dan ook de tradman. En daar zit, als het aan die beweging ligt, niks tussenin.
Ja, en als je man dus om 4 uur 's nachts graag wat wil eten, dan ga jij gewoon je bed uit en dan ga je dat maken. Want jij wil gewoon dat je man een gelukkig en gemakkelijk leven heeft. Zover gaat het.
Mijn vriendin lacht me keihard uit als ik om dat soort dingen zou vragen.
Ja.
Je zou ook kunnen denken dat als een vrouw ervoor kiest, nou ja, ik hoef niet per se een carrière na te streven. Ik ben hartstikke gelukkig thuis, fulltime, moeder. Prima, moet je toch zelf weten?
Ja, en daar maak je een heel belangrijk punt. Want dit is eigenlijk een tegenbeweging op een feministische beweging, waarbij mensen bijna moeten zij gaan uitleggen als ze dus kiezen voor het huismoederschap. En ik vind dat niet oké. Dat is altijd een keuze van jezelf. En je moet gesprek over kunnen hebben met je partner, hè, hoe je dingen verdeelt. En dat is iets privés. Alleen motiveren dat iedereen weer in zo'n cultuur stapt waarin de vrouw ondergeschikt is aan de man. En waar deze dus ook, hij is van extreem rechts, maar hij sluit ook steeds beter aan bij de groep mensen die ook zijn van not quitting, zeg ik dat goed. Dus jongeren die stellen, ik ga niet meer werken dan ik hoef te doen.
Mm-hmm.
En dit begint met elkaar te mengen. Dus je ziet dat daardoor eigenlijk die rolpatronen meer vestigen. En ik maak me daar wel echt zorgen over.
Ja, en zo zie je een bredere beweging achter de vrolijke filmpjes waarin iemand
precies
een taart aan het bakken is.
Ja.
Cas, jij wilde het hebben over iets totaal anders. Een grote cyberaanval in het Verenigd Koninkrijk. Wat is er aan de hand?
Ja, de Britse kiesraad is gehackt. En de hackers die hadden toegang tot 40 miljoen stemmers. En de informatie, de persoonlijke informatie van die 40 miljoen stemmers. En ze hadden ook ze konden ook de e-mail inzien van de hele kiesraad. En ze konden de database inzien waar de politieke donaties inzichtelijk waren. Dus dat is een vrij grote hack die ook zelfs in het Britse media niet zoveel aandacht heeft gekregen als dat het zou moeten krijgen. Want 40 miljoen mensen, dat is 2/3 van de hele Britse bevolking.
Ja.
En ik las dat artikel. Ik dacht, dat is echt vrij bizar. Het is een mega-hack. En eigenlijk zou je de kiesraad moeten zien als vitale infrastructuur. Dus ik dacht, hoe is het bij ons geregeld? Nou, wij kunnen onszelf op de schouder kloppen. Want we hebben een kiesraad die zich elk jaar laat auditen door een extern IT-bedrijf of consultancybedrijf. En dan laten ze dus de software testen. Dus een netjes rapport elk jaar er op de blog gezet. Ja. Kun je dat gewoon mooi lezen. Helemaal leuk. Maar ik dacht, wacht even, dit is niet de enige overheidsinstelling die dat doet of kan. En bijvoorbeeld, je had laatst de hack van de gemeente Hof van Twente. En toen konden de hackers in de servers van die gemeente, omdat het wachtwoord welkom 2020 was. En toen dacht ik, er is nog een heleboel mis bij heel veel overheidsdiensten, of het nou gemeentelijk is, of een kiesraad, of whatever. Dus ja, ik dacht bij mezelf, waarom wordt hier niet actief op gemonitord? Er is namelijk wel, even spieken, de Nationaal Cybersecurity Centrum, die werkt samen met partijen die vitale infrastructuur beheren, samen om die IT-systeem te beveiligen. Nou, dat is al prima en je kan wel verwachten dat dat goed geregeld is. Maar ik denk ook dat je moet gaan kijken naar gemeentes, politie, whatever, alle andere overheidsdiensten. En die zouden eigenlijk actief moeten gecontroleerd worden door een overheidsinspectie. Ja. Dus dat viel mij op.
Ja, voorlopig toch maar stemmen met potlood. 22 november, is dat dan beter?
Ja, dat is zeker beter. Kijk, dat, voor mij gebeurde dat ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar de uitnodigingen werden verstuurd via een ID-systeem. En ja, ik zou altijd...
Ik bedenk me nu ook, onze stempassen die we dan... Ja, dat zal ergens in oktober zullen we die krijgen. Dat gaat keurig naar je huisadres met je naam en alles erbij. Dus ja, ook ergens...
En dat wordt beheerd door de gemeente.
Ook ergens in een database, ja.
Ja, dus daarom zouden gemeentes ook actief moeten geaudit worden. Ik heb misschien dat gemeente Amsterdam dat wel doet, of gemeente Rotterdam, maar ja, Hof van Twente dus blijkbaar niet. En we moeten daar echt wel op waken, want we hebben blijkbaar niks geleerd van de Amerikaanse verkiezingen in 2016, waar het overduidelijk was dat de Russen de overheid hebben gehackt.
Ja. Moeten we ons zorgen maken richting 22 november dat het kan gebeuren dat straks ook namen en adressen van, hoeveel stemgerechtigden zullen we in Nederland hebben? 10, 11 miljoen, zoiets, dat ook allemaal in enge vreemde handen komt. Ben je er niet zo bang voor?
Ik ben er niet heel bang voor, want ik denk dus dat die uitnodigingen worden geregeld door de gemeente of door de overheidsdienst die dichtbij je staat. En dat wordt niet centraal verstuurd vanuit de kiesraad. En ja, ik denk dat dat wel meevalt. Bij de Britse kiesraad was het dus overduidelijk dat hun een database hadden aan met stemgerechtigden. Dus...
Nee. Dit verhaal over de Britse kiesraad is te lezen bij The Guardian. En ik vergat ook helemaal te zeggen, sorry daarvoor, Carline, de Treadwives, dat is te lezen in de Volkskrant, toch? Deze week het verhaal daarover,
yes. Inderdaad.
Dan gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de social media. Nou, uiteraard hashtag Ecuador. Daar is gisteravond lokale tijd, vannacht was het bij ons, presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten na een campagnebijeenkomst in Quito, de hoofdstad. Het zijn nare, heftige beelden die daarvan rondgaan op sociale media. 3 dagen van nationale rouw in Ecuador. De noodtoestand is uitgeroepen in het land. Vooralsnog gaan de verkiezingen, die staan gepland op 20 augustus... volgende week zondag, wel gewoon door. De vermoedelijke schutter is om het leven gekomen. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. Meer verdrietig nieuws. Robbie Robertson, gitarist en zanger van The Band, is overleden. Kenden we bijvoorbeeld hiervan. I'm holding the Nazareth, just feeling about half past dead. Just need to find a place where I can lay my head. De Band. Het is een beetje van voor onze tijd. Ik denk dat ik dan voor ons alle drie spreek. De muziek van de Band. Nee?
Ik vind het onwijs goed. Ik vind vooral het album wat ze hebben gemaakt met Bob Dylan vond ik echt geniaal. De Basement Tapes.
Ze waren enorm populair in de jaren 70. Dank voor de tip, Cas. De Basement Tapes over de doodsoorzaak van Robbie Robertson is nog niks bekend. Hij was wel op leeftijd. Hij was 80 jaar. Dan ook nog even naar een hashtag boete. Want Twitter, dat tegenwoordig X heet, mag $350.000 gaan betalen. Omdat het bedrijf weigerde om mee te werken aan het onderzoek van de speciaal aanklager Jack Smith. Die onderzoek doet naar president Trump, oud-president Trump moet ik zeggen, en zijn pogingen om de verkiezingen van 2020 toch in zijn voordeel uiteindelijk te laten beslechten. Twitter ging in hoger beroep. Dat hoger beroep werd afgewezen. Het is nog even afwachten of Twitter wel of niet wil gaan meewerken aan dit hele onderzoek. Ze hebben nog niet gereageerd. Twitter wilde hier niet aan meewerken, zo blijkt uit die rechtbankdocumenten in eerste instantie, omdat ze Donald Trump, de oud-president, niet op de hoogte mochten stellen van het verzoek om dus dat Twitter-account door te kijken. Is dat een standpunt, Cas, dat jij begrijpelijk vindt van Twitter?
Ja, 100%. Ja, ik bedoel, dat ligt er een beetje aan hoe je die hoe dat is geregeld juridisch gezien. Maar ik denk wel dat terecht is, ja.
Carline, denk jij dat Elon Musk onder de indruk is van een boete van $350.000?
Helemaal niet.
Nee.
Nee, was het maar zo.
Het is tot slot een spannende dag voor ruimtetoeristen van Virgin Galactic. Die vliegen vandaag mee met het ruimtebedrijf dat voor de tweede keer een toeristische vlucht maakt tot aan het randje van de ruimte. Eind juni nam dat bedrijf voor het eerst mensen mee. Inzittende gaan naar een hoogte van 80 kilometer. Want volgens de NASA begint daar de ruimte en houdt de atmosfeer van de aarde op. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg die schetste vanochtend op BNR in de ochtendspits hoe dat voertuig eruit ziet.
Het is een heel apart vliegtuig om te zien met 2 rompen en daartussen hangt dan dit raketvliegtuig. Het geheel vliegt naar 15 kilometer hoogte en daar word je dan echt gedropt met je raketvliegtuig. En die gaat als een speer omhoog om dan dat randje van die ruimte aan te tikken.
Carline, een ruimtereisje met Virgin Galactic. Iets
nee,
voor jou?
Nee, ik word hier echt pissig van.
Waarom?
Omdat ik denk, we zitten zo met dat milieu. We hebben het er net over gehad.
Ja.
En we weten allemaal dat vliegen gewoon een groot probleem is. dat zo'n organisatie dan gewoon inzet op elektrisch vliegen, of ik weet niet hoe, beter vervoer mogelijk maakt. Maar nee, we sturen mensen naar het randje van de aarde. De vorige keer waren er tenminste nog onderzoekers bij, maar nu is het gewoon een pret.
Het is gewoon voor de lol.
Ja, nee, ik trek dat niet.
Ja, Kas daar.
Ja, mijn innerlijke nerd, die wil toch al stiekem...
Stiekem toch wel, hè?
Ja, sowieso.
Ja,
het is toch, ik ben toch nieuwsgierig. En als het dan toegankelijk is, waarom niet?
Ja, het is
wel heel slecht, I know. Maar.
Je zit dan op die 80 kilometer en je gaat dan toch even... Ja, je zwaartekracht is weg en zo. Ja,
dat is meemaken. Ben je een soort van vis of zo in de lucht. Dat is geweldig.
Ja, dat is ook wel weer zo. Het is bijna 12 uur. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Met heel veel dank aan mijn panelleden. Kas Opdam, data-engineer bij Hunt & Hackett. En Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Morgen is BNR breekt er weer. Dan de politieke versie met twee statenleden uit Overijssel. Tot die tijd kun je BNR volgen via de socials, YouTube, Instagram, Twitter, dan wel X. Net wat je wil. Zometeen hier BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.